In Psalm 4 luidt het woord van de Heere als volgt. Een psalm van David voor de koorleider bij snarenspel. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Aanzienlijken, hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hoe lang zult u het leger lief hebben, de leugen zoeken? Weet toch, de Heere heeft zich een gunsteling afgezonderd. De Heere hoort als ik tot hem roep. Wees ontzet, maar zondig niet. Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Tot zover het avondlied van David. In de verkondiging zal het vanmiddag dus gaan over Psalm 4, het tweede vers, het middelste gedeelte. Deze woorden. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Mijn zoontje luisterde vanmorgen ook naar de preken. Die zei, het ging wel heel veel over de benauwdheid. Hoe komt dat? Ik zei, ja, dat staat in de Bijbel. Maar ik hoop dat u het andere vanmiddag ook hoort. De ruimte. Benauwdheid en ruimte. Daar zal het over gaan. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Boven de preek staat geschreven in ruimte gezet. In ruimte gezet. En we staan stil bij twee gedachten vanuit de tekst. In de eerste plaats op een benauwende werkelijkheid. Dat was het eerste gedeelte van de tekst. In de benauwdheid, niet erna of ervoor, maar erin. Wat houdt dat in? En het tweede is Gods genadige gave. Die benauwdheid, die kunnen wij niet wegkrijgen. Maar in die benauwdheid, zegt David, maakt u, hebt u ruimte voor mij gemaakt. Dat is dus blijkbaar iets wat van hogerhand geschiet. God doet het. In ruimte gezet, eerst dus een benauwende werkelijkheid. Dat woord benauwdheid, wat u vanmiddag en wat jij vanmiddag inderdaad nog wel vaker zult gaan horen, dat moeten we eerst eens even wegen met elkaar. Wat betekent dat? Hoe komt het op je over? Spel dat woord eens vanmiddag. Benauwdheid. Benauwdheid. Het klinkt beklemmend, hè? En dat is het ook. Als je nou zou mogen kiezen, kinderen, tussen dat eerste woord en dat tweede woord, tussen benauwdheid en ruimte, of tussen gevangenis en vrijheid, waar zou je dan voor kiezen? Nou, die keuze is niet zo moeilijk, hè? Natuurlijk kies je niet voor de gevangenis, voor de benauwdheid. Je kiest voor de vrijheid, voor de ruimte. En wij doen allemaal mee met de kinderen. Benauwdheid, dat woord alleen al. Mensen die lichamelijk benauwd zijn, kennen, of benauwdheidsklachten hebben, zuurstofgebrek of wat dan de oorzaak ook mogen zijn, die weten wat benauwdheid inhoudt. En hoe je dat naar de keel kan grijpen en hoe je dat bij tijden ook kan verlammen. En je kunt er zelfs psychisch helemaal van slag van zijn, van benauwdheid, die lichamelijk tol eist. U zegt, nou, dat herken ik niet. Prijs u gelukkig, dank de Heere. Maar er is ook andere benauwdheid natuurlijk. Misschien zitten hier wel mensen te luisteren met psychische lasten. die op een bepaalde wijze benauwd zijn en die je in de greep hebben. Gedachten, angsten, vragen. Dat is benauwd. Wat een misère. Als je zo moet leven, dan weet je ook dat benauwdheid niet iets is als een overdrijvende regenwolk. Maar dat benauwdheid een mantel kan zijn, een sluier, nevels die om je heen verkeren en waar je niet doorheen kijkt en doorheen komt. Benauwdheid. Nee, zegt u, als het maar een beetje kan, ontloop ik het. Benauwdheid. Toch? Wat we uit de weg kunnen gaan aan benauwdheid. En vul die benauwdheid vanmiddag maar heel ruim in hoor. Ik heb het echt niet alleen over geestelijke benauwdheid. Want daar heeft David het in de eerste plaats ook niet over. Vul die benauwdheid maar heel ruim in. Dat is iets waar we niet voor kiezen. En dat is ook meteen het probleem. Het benauwde aan die benauwdheid. Het overkomt je veelal. Je zit er soms ineens middenin, zonder dat je het aan zag komen. Is het er? En dan? Nou, dan ga je proberen om die benauwdheid van je af te duwen en te redden wat er te redden valt. En soms gaat dat aardig, of met hulp van derden probeer je verder te komen. Maar er zijn ook benauwdheden, en dat is echt benauwd, waar je alleen niet uitkomt. David, als hij spreekt over benauwdheid, ik heb het al gezegd, dan heeft hij het in de eerste plaats over iets heel concreets. Vermoedelijk, ik ga mee met die uitleggers die zeggen dat David op de vlucht is voor Absalom, zijn bloedeigen kind. Er zit dus een relationele crisis achter deze psalm. En als er iets ook benauwd kan zijn, is het dat. Als er in relaties, dat gebeurt veel vandaag aan de dag, als er in relaties het een en ander misgaat, kapot gemaakt wordt, onder druk gezet wordt, benauwd. Als je zelf die sleutels niet in handen hebt om het te veranderen, om het te wijzigen. Nou, David is op de hielen gezeten door Absalom. Hij staat hem naar het leven, hij staat hem naar de troon. Dan zie je meteen al dat die benauwdheid dus inderdaad niet alleen de gewone man treft, maar ook de koning kan treffen. En, laat ik dat maar meteen maar zeggen, dat het ook dus niet zo is dat degenen die niet geloven benauwdheid ervaren en degenen die wel geloven, dat die benauwdheid achter zich laten. De prediker zegt, enelei wedervaart overkomt de rechtvaardige en de goddeloze. David, de man naar Gods hart, overkomt wat ieder ander zou kunnen overkomen. Dat het helemaal misgaat in een relatie. En dan, als je de geschiedenis die de achtergrond vormt van deze psalm leest, dan kom je er ook achter dat David op een zeker moment door Simei onder handen wordt genomen, vervloekt wordt, met stof en met stenen overladen wordt en voor een kind van het ongeluk wordt uitgemaakt. David wordt vernederd bij het leven. Hij, de koning, die de lakens kon uitdelen, bij wijze van spreken, wordt nu vernederd en is op de vlucht als een vogelvrij man. Je hebt echt niet veel psychologisch inzicht nodig, denk ik, om je vanmiddag een voorstelling te maken van wat David in gedachten zal zijn gekomen, wat hij ervaren heeft. Dit zijn van die ervaringen waarvan wij er ook heel wat meemaken in ons soms jonge leven al. Die laten zien hoe kwetsbaar, hoe zwak, hoe fragiel je bent. Het zijn van die ervaringen die het tentdoek van je leven heen en weer laten wapperen. En soms komen er ook scheuren in. Word je erdoor getekend, door gehavend, door die benauwdheid. En misschien is het ergste van alles wel, waar is God? Wij lezen dat niet met zoveel woorden in deze psalm, maar je hoeft maar een paar psalmen verder te lezen. Psalm 10, en daar brengt hij het wel onder woorden. O God, waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Als ik u nodig heb, lijkt u zich afzijdig te houden. Op de momenten dat ik u het hardst nodig heb, bent u het verst weg. Herkent iemand dat vanmiddag? Het is helemaal niet vreemd hoor, blijkbaar. Want dit is geen incident. Een unieke situatie in het leven van een kind van God. Lees de psalmen, we hebben er maar een paar kunnen zingen vanmiddag, maar ik zou er wel 20 kunnen opgeven. Die gaan over benauwdheid. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, zegt David in Psalm 25. Voer mij eruit, o God. Psalm 116, kinderen, wij zongen het samen. Begint prachtig, hè? God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Maar dan, ik lag gekneld in de banden van de dood. Ik vond benauwdheid en droefenis. En wat dacht u van Psalm 138? Als ik wandel in het midden van de benauwdheid. Wandelen in het midden van de benauwdheid. Dat betekent dat je omringd wordt door alleen maar benauwdheid. En geen kant op kunt. En om niet meer te noemen, Psalm 142. Ik wilde vluchten, maar ik kon nergens heen. Terwijl mijn dood voor ogen scheen. Ja, u maakt het. Dat mag hoor, u maakt die psalm af. Ik weet ook wel dat die psalm verder gaat, maar het eerste is er ook, hè? En mag ik het vanmiddag ook even onderstrepen? Omdat er ook mensen zijn die ons willen laten geloven dat, ja, met het geloof eigenlijk de zorgen en problemen toch wel voorbij zouden moeten zijn. En als je die nog wel hebt, dan is er sprake van een zwak geloof. Benauwdheid laat je achter je, met dat je in Christus gelooft. Dan zie je alles scherp en dan overzie je het leven en dan heb je overal grip op. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. Dat hele psalmenboek wat wij ontvangen hebben uit de hand van de Heilige Geest is vol van mensen die het leven niet in de hand hebben. En die geen grip houden op relaties en geen grip houden op hun leven, die de controle verliezen. En de bange klacht verwoorden. O God, waar bent u? Ik zei het al, dat zien wij hier niet in deze psalm. Maar wat wij hier wel zien, en dat wil ik u als eerste meegeven vanmiddag, is dat David de benauwdheid deelt voor Gods aangezicht. Het risico van benauwdheid in ons leven, van welke aard dan ook, is dat ze ons isoleert van de ander en van hem. En in ons isolement zijn we kwetsbaarder dan ooit voor de aanvechtingen van de boze. Wat doet David? David verwoordt zijn benauwdheid hier in dit avondlied. Ik stel me zo voor, David gaat liggen. Weer een dag van zorg. Weer een dag van tekort. Weer een dag van strijd. Want dit is geen psalm die na de benauwdheid, maar in de benauwdheid geboren wordt. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. In benauwdheid hebt u voor mij ruimte gemaakt. David verwoordt een en ander voor het aangezicht van God. En ja, wie dat doet, geeft daarmee aan, mijn oplossingen schieten tekort. En dat is zo bevrijdend. Nog toe te geven. Anders is het risico van verbittering levensgroot. En wordt het tragiek van je leven de zwartgalligheid van het bestaan. Een leven, de moderne literatuur is er vol van. Boeken die vandaag aan de dag verschijnen van bekende moderne schrijvers. Anon Grunberg, Adriaan van Dis. Het glanst je tegemoet van zwartheid en cynisme en bitterheid.
Van een leven wat zo ongelukkig is en zo onvolmaakt. En daarin herkennen wij natuurlijk als christen ook die levensschets van die moderne schrijvers. Maar dat is het een en al. En alleen absurde dingen kunnen je dan nog wel het gevoel geven dat je wat van het leven kunt maken. Maar het is allemaal even tragisch. En ongelukkig. Wat is het verschil met David? En ik hoop, jonge vrienden, dat je daarmee ook iets op het spoor komt van het levensechte van het geloof. Dat niet iets is voor de bij, maar dat het wezen van je bestaan daadwerkelijk verandert. Kijk, ik heb gezegd, David, hij maakt hetzelfde mee als ieder ander zou kunnen meemaken. Maar wat is het verschil? In de benauwdheid wordt David wel degelijk bewaard en verzorgd en getroost en geleid. Sterker nog, David heeft het nodig. Luther schijnt eens gezegd te hebben, een christen moet benauwde dagen hebben. Een christen moet benauwde dagen hebben. Gisteren is er een kindje geboren in het midden van de gemeente. En als wij ons vanmiddag afvragen, wat heeft zo'n kindje nodig om op te groeien tot een volwassen persoonlijkheid? Nou, liefde, zorgzaamheid, warmte, geborgenheid, een gezin waarin geluisterd wordt naar elkaar, aandacht is, enzovoort. Zo wordt een kind groot. Hoe wordt een christen geboren en hoe wordt hij groter? Hoe wordt hij geleid? Door de benauwdheid. In de aanvechting. Dat is wat God gebruikt om heel precies ons te kneden. Hij doorwondt, hij doet pijn. Er wordt wat afgehakt. En je ziet dat echt niet 1, 2, 3. Jacob op een zeker moment in zijn leven, zijn gezin is ook een grote puinhoop. En dan gaat het ook nog eens een keer mis met de jongste. En op een zeker moment laat Jacob zich ontvallen. Het staat ook gewoon in de Bijbel. Zo eerlijk is die Bijbel. Al deze dingen zijn tegen mij. Nou, dat kun je hebben, hè? Dit is het zoveelste, zeg je tegen je vrouw. Dat kan er ook nog wel bij. Al deze dingen zijn tegen mij. Weet God nog van mij af? We moeten in de kerk maar niet net doen alsof dat niet gezegd mag worden. En alsof dat er niet bij hoort. Het hoort er ook bij. Die rauwheid van het bestaan met de Here. Dat is niet even glad. Maar het heeft van die randen, van die dingen die onaf zijn, waar je de vingers zelf niet meer achter krijgt. Iemand zegt, oh meneer, er staat toch in het Nieuwe Testament, wij weten dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Dat is ook zo. Maar zie je dat 1, 2, 3? Is dat een knop die je omzet in je hoofd? Wij weten dat alle dingen medewerken ten goede. Wij weten dat niet. Als wij aangevochten worden. Als wij ons in nood bevinden. Als wij lijden meemaken. Dan schreeuwen wij. O God, u doet mij pijn. Waar bent u? En dat mag. Want dat is benauwdheid. Die God graag wil verwoord hebben. U aanschouwt de moeite, de benauwdheid en het verdriet, opdat wij het in uw handen geven. Dat, hè, dat is het begin van de ruimte. Mijn benauwdheid tot de zwijnen maken.
Kolberg heeft dat is heel mooi onder woorden gebracht, vind ik. Hij zegt, hoe kan dat nou? Dat in het leven van David er toch weer die terugkerende beweging is tot God. Je zou toch wel zo teleurgesteld raken in God. Dat je zou zeggen, nou, het hele geloof kan mij gestolen worden. Waarom keert David terug tot God? Terwijl hij zoveel meemaakt, wat hij niet op een rijtje kan krijgen. Is dit nou wat God voor heeft met mijn leven? Het moet wel heel vreemd zijn, of zitten vanmiddag ook niet mensen te luisteren die op een of andere manier ook zo in de knoop zitten. Met de leiding van God in hun leven. Wat zei Kolbrugge? Kolbrugge zei, één heeft er bij David woning gemaakt. En zijn naam is Heilige Geest. En hij heeft de dingen wel op orde. En hij overziet de dingen wel. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest die brengt een oude, bekende in herinnering. De Heilige Geest brengt een oude, bekende in herinnering. In het leven van een christen. Wie is die oude, bekende? Ja, wie zou dat anders moeten zijn dan de Heer Jezus Christus? Waar is die te vinden in de psalm, dan zegt u? Nou, vindt u de stap groot? Vindt u de stap groot naar Golgotha? In benauwdheid? Mijn benauwdheid? Zijn benauwdheid? Onze benauwdheid? Zijn benauwdheid? En dan op zo'n wijze dat wij met z'n allen nog geen fractie van zijn benauwdheid doorstaan en doorleven. Wat doet de Heilige Geest? Die werkt dat wonderlijke werk uit dat wij, terwijl God tegen ons lijkt, wij bij hem in beroep gaan. En zeggen, o God, als ik roep, verhoor mij. U hebt het voorheen bewezen. In benauwdheid hebt u ruimte gemaakt. Doe het opnieuw. Gemeente, ik mag u vanmiddag zeggen, dat is geen schot in de lucht, zo'n gebed. Zo van, ja, maar God moet nog wel willen. Dat is raak. Dat treft God in het hart, zo'n gebed. Als jij vanmiddag met je benauwdheid voor Gods aangezicht komt, de benauwdheid waar wij nota bene zelf ook schuldig aan zijn. Allerhande ellende vanwege de zonde in ons leven gekomen. Met die benauwdheid, van welke soort dan ook, tot God gaan. Die ruimte ligt er vanmiddag. Er is er één zo betrokken op de nood van David, dat je met recht vanmiddag de God van de aangevochtenen en de God van de benauwde zou kunnen noemen. Dat is de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Hij die zijn eigen zoon, terwijl die hem het hardst nodig had, in het heetst van de strijd, in dat dodelijke uur, liet gaan. Hem losliet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als ik u nodig heb, o God, waar bent u dan? Waarom? Dat moet benauwd geweest zijn. Voor Jezus. Denkt u niet? De nacht. Dat is pas echt benauwd. Als God je niet meer wil horen. Als God tegen je is. En als God zich terugtrekt. En als God zich verbergt en afwezig houdt. Het eerste is waar geweest voor Jezus. In benauwdheid. Zodat het tweede waar zal zijn voor mij. Deze psalm is geen psalm die ik zing. Het is een psalm die Jezus zong. Een psalm die Jezus voorzingt. En ik mag vanmiddag meezingen. In benauwdheid. Heer Jezus, bent u geweest. Wij hebben geen hoge priester die op afstand staat. Maar een hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met uw en jouw benauwdheden en zwakheden.
Lichamelijk, psychisch, geestelijk.
Er is geen benauwdheid. Of hij heeft er op een of andere wijze iets mee gehad. En hij is benauwd, verlaten, zodat u, ik, nooit van God verlaten zou worden.
Wat dan wel?
Nou, dat tweede. In de benauwdheid hebt u ruimte gemaakt. Hoe heeft God dat gedaan? Dat is natuurlijk de grote vraag vanmiddag. Hè? Hoe maakt God mijn benauwdheid tot ruimte? We kunnen ons natuurlijk afvragen of God dat doet. Is het terecht om te zeggen in iedere situatie dat God ruimte maakt door de benauwdheid weg te nemen? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Misschien mag je zelfs wel zeggen dat het vaker niet zo is dan wel. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat een bepaalde benauwdheid opgelost wordt. Hè, zoals mist, als de zon opgaat, de mist weggenomen wordt. De benauwdheid is voorbij. Dat wat je leven in de greep heeft, wat klemt, wat je in de hoek, in de nauw drijft, dat is verdwenen. God zij gedankt, in de ruimte gezet. Maar ik geloof dat David, wanneer hij deze woorden dicht, niet in die zin van de benauwdheid is verlost, dat Absalom het opgeeft. En dat hij weer een stabiel leven als koning leidt aan het hof. Nee, dat zegt hij ook niet. Hè? Hij zegt ook niet, na de benauwdheid hebt u ruimte gemaakt. Toen de benauwdheid achter de rug was, gaf u mij ruimte. Ik kon weer ademhalen. Gelukkig, achterbegelaten. In de benauwdheid. Erin, er middenin. Roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal er u uithelpen. Dat staat toch in de Bijbel, dominee? Ja, dat haalt u uit Psalm 50. Nou ja, daar staat het toch. Dat je problemen die je hebt, dat die weggenomen worden als jij tot God roept. Staat dat er? Ik help je eruit. Er doorheen. En erin. Maar vaak gaat het zo. Zoals bij die vrouw die ik ontmoette in mijn gemeente. Ik was bezig met de preek. Het is een vrouw die een chronische ziekte heeft. Jaar of 40. Haar leven is totaal beperkt. Iedere dag loopt ze tegen haar grenzen aan. Er gaat geen dag voorbij. Of ze moet op haar energie passen. Ze leeft van de zondevoeding. 40 jaar. Ik zei, ik ben bezig met die tekst. Hoe komt die op jou over? In de benauwdheid hebt u mij ruimte gemaakt. Ja, dat eerste, dat herken ik wel, zei ze, in benauwdheid. Dat kan ik zo invullen. Die ziekte, die knelt mij af. Mijn speelruimte is heel beperkt. Ik zeg, ik ben vooral nieuwsgierig naar de tweede. Ik weet dat ze de Heere lief heeft. Ik zeg, hoe beleef je dat dan? Hebt u mij ruimte gemaakt? Die chronische ziekte gaat niet weg. Twee dingen, zei ze. En ik vond het zo mooi dat ik het vanmiddag meegeef. Het eerste wat ze zei is, dominee, ik heb zo'n rust en zo'n overgave in de Heere mijn God. Dat mijn collega's tegen mij zeggen, het is maar goed dat jij je geloof had, want anders. Dat heb ik ook niet van mezelf, zei ze. Maar dat krijg ik, dat is een genade geschenk, dat ik in deze situatie, waarin ik eigenlijk tot wanhoop zou moeten vervallen, ik rust en overgave vind vanwege de wetenschap dat de Heer Jezus Christus voor mij is gestorven, dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van Hem. Dat is de eerste. En zei ze, die ruimte waar het in Psalm 4 over gaat. God bereidt mij voor op de toekomst. En als ik deze ziekte niet had gehad, had ik daar veel minder bij geleefd. Nu leef ik bij de dag dat ik ontslagen zal zijn van alles wat mij nu nog benauwt. Dat ik dan bij mijn Here zal zijn. En, zei ze, in mijn benauwdheid geeft God mij dat zicht, dat venster op de toekomst, op Hem. Die ruimte in de benauwdheid geeft God ademruimte, een lichtkring in de duisternis. Ademhalen, terwijl je de adem afgeknepen wordt. Nou, misschien kunt u zich een beetje voorstellen dat ik mij voelde zitten daar. Ik kwam op pastoraal bezoek, maar er kwam ook iemand bij mij op bezoek. En toen ik terugreed, moest ik denken aan Stefanus. Handelingen 7. De man die onder een stenen regen sterft. Wat een einde. Maar Stefanus hief zijn ogen op in de benauwdheid. En hij zag de hemelen geopend. In de benauwdheid hebt u mij ruimte gemaakt. Jonge mensen, dit zijn geen fabeltjes. Dit is geen duimzuigerij. Dit is wat er gebeurt. In levens van mensen, van vlees en bloed. En dit is wat Gods geest werkt. En wat in hele zwakke mensen werkelijkheid is. Ruimte. Deze preek had ik al gemaakt toen er in de achterliggende week iemand overleed. Een vrouw op leeftijd. En zij had lichamelijke benauwdheid. Sinds ik in Appenbroek predikant was, had ik haar ontmoet als iemand die benauwd was. En die benauwdheid nam heel langzaam toe en de laatste weken heel snel. Zodat ze vrijdag, zaterdagmorgen overleed, gisteren. En de laatste twee keer dat ik haar ontmoette, waren anders dan alle voorgaande keren. Dat heb ik ook zo gezegd tegen haar. En wat is dat andere? Er was benauwdheid, lichamelijke benauwdheid. Er was veel aanvechting en veel twijfel en veel vrees. Maar die laatste twee keer, in het aangezicht van de dood, was er hoop en verwachting geboren. En zei ze, ik weet, mijn verlosser leeft. En dat staat ook boven de rouwkaart. Nu. Ik weet, mijn verlosser leeft. En voordat ze ging sterven, zei ze, deze periode heb ik nodig gehad om mij te leren, te wachten en uit te zien naar wat komen gaat. In de benauwdheid hebt u mijn ruimte gemaakt. Ik vertel die verhaaltjes niet om u te amuseren, maar ik vertel ze om te laten zien dat dit nog gebeurt. Dit is niet een psalm van vroeger, van lang geleden. Het is een psalm die vandaag de dag werkelijkheid is. Al zijn die omstandigheden heel anders dan David. En is dat nou niet iets om moed van te krijgen, gemeente? Als je zelf in de knoop zit. Of als je met geestelijke vragen zit. Die God leeft nog. En omdat die God leeft, is er vanmiddag alle reden om je met jouw benauwdheid tot hem te wenden. Vanmiddag mag ik het ook anders zeggen. Hij komt zelf op bezoek. In de benauwdheid geeft hij ruimte. Onder het woord maakt hij het een regelbod. Ruimte gemaakt. Waarom doet hij dat? En waarom gebruikt hij dat eerste, die benauwdheid ook? Om het evangelie van Christus te leren verstaan. Steeds iets meer, steeds iets dieper. Om mij aan Christus gelijkvormig te maken. En om de ruimte in de Heer Jezus te beleven. In mijn benauwdheid. Want werkelijk, ik kan God leren kennen als geen ander, als het goed gaat.
Maar ik leer hem nergens beter kennen dan als het tegen zit. Nahum zegt, God is ten sterkte in de dag van de benauwdheid. Dan, als het erop aankomt, dan leer ik hem echt kennen. Als mijn God, die mij door dit aardse leven heen leidt en mij voor een beter, voor een eeuwige toekomst klaarmaakt. En gemeente, daar gaat het toch naartoe. Wat zou het vreselijk zijn als de benauwdheid in je leven alleen tot gevolg heeft dat ze je verbittert. Dat ze je kapot maakt en van God afwendt. U zegt, hoeft dat niet zo ver te komen? Nee. Nee. De eerste stap vanmiddag is die benauwdheid die u al jaren dwars zit. Wat die benauwdheid dan ook is, voor Gods aangezicht te verwoorden. Houd er maar niet mee op. Dan ga ermee door. Tot je in God je hoog vertrek vindt. Kijk, wat de duivel probeert is je vanmiddag mismoedig te maken. En deze psalm tot een uitzondering te maken. Ja, dat gebeurt daar en daar en een enkele keer. En deze psalm heeft trekkracht in zich. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. In benauwdheid hebt u ruimte gemaakt. Zo is God. Gemeente, van deze God moeten wij het hebben. En in zijn Zoon is hij vanmiddag bereid om die ruimte aan u te geven. Hij deelt de ruimte uit door zichzelf voor te stellen. Zie, ik ben uw heil alleen. Amen.